Vanavond beginnen we de Bijbel open met een tweede serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond dus in de tweede serie de eerste aflevering. Jozua 9 vers 1 tot 15. Verbond met de Gibeonieten. Ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we dit gedeelte met elkaar lezen. We nodigen u uit ook de Bijbel erbij te nemen en mee te lezen, ook tijdens de Bijbelstudie. Jozua 9, te beginnen bij vers 1. En het geschiedde, toen dit hoorde al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eendrachtig. Als nu de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistig en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn, en zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken, ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten, en ze hadden oude kleren aan en al het brood dat zij op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal, en ze zeiden tot hem en tot de mannen Israëls: wij zijn gekomen uit verre landen, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten: misschien woont gij niet in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zei Jozua tot hen: wie zijt gelieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen om de naam des Heeren uw Gods. Want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion de koning van Hesbon en Och de koning van Bazan, die te Astarot woonden. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners van ons land, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hen tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw lieder knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen doen wij uittogen om tot uw lieden te reizen, maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze leren wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw, maar ziet, ze zijn gescheurd. En deze onze kleren en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden het de mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zou, en de oversten der vergadering zworen hun.
Israël heeft een begin gemaakt met de verovering van het land Canaan. Jericho is al in hun handen gevallen, Ai eveneens. En zo lag de weg naar het noorden open, en daarin is Jozua toen met het volk opgetrokken, want voordat ze verder zouden gaan met de inbezitneming van het beloofde land, hebben ze toen eerst een volksvergadering gehouden in de buurt van Sichem. Daar is het verbond vernieuwd, daar is de wet des Heren publiekelijk voorgelezen, en iedereen weet nu dat het deze wet zal zijn die voortaan in dit land zal gaan gelden. En de God die deze wet heeft gegeven zal van nu af hier worden gediend. Dat zijn dingen die diepe indruk gemaakt hebben op de rest van de overgebleven inwoners van het land. Die beseffen nu wat ze moeten gaan doen. Want zullen ze ooit de opmars van Israël kunnen stuiten, dan wordt het hoog tijd om de handen ineen te slaan. En dat gebeurt dan ook. Hethieten, Amorieten, Canaanieten, Ferizieten, Hevieten, Jebusieten. Ze spreken met elkaar af dat ze gezamenlijk zich tegen Israël zullen verzetten. Er is echter één stad die niet meedoet, Gibeon. Maar voor de rest zijn ze het allemaal met elkaar eens. De inwoners van het bergachtige gebied, de inwoners van de kustvlakte, ze zijn allemaal één in hun verzet. En daarbij is natuurlijk de vrees voor Israël een drijfveer geweest. Want dat volk Israël is zo machtig gebleken, want hun God strijdt voor hen. Maar het is de vraag of het alleen die vrees is die als motief heeft gegolden. In het eerste vers van hoofdstuk 9 lezen we: en het geschiedde toen dit hoorden. En wat er met dat dit bedoeld is, wordt niet nader aangegeven. Dat zou natuurlijk kunnen slaan op de behaalde overwinningen die de Israëlieten al achter de rug hebben. Het zou ook kunnen wezen dat dat betrokken moet worden op de gebeurtenis die onmiddellijk voorafgaande aan hoofdstuk 9 wordt meegedeeld. En dat is dan de beschrijving van die plechtige volksvergadering bij Sichem. En wellicht is het nog het meest voor de hand om bij dit hier aan te denken. Want in Sichem is duidelijk geworden dat de Heere God zal zijn in dit land. En dat de tijd van de afgoderij voorbij is. En daarom is de strijd die nu gevoerd wordt ten diepste niet maar een ordinaire veroveringsoorlog bedoeld tot uitbreiding van het gebied van de veroveraar, maar het is duidelijk een oorlog met een godsdienstig karakter. Dat hebben die heidenen begrepen, zoals in de tijd Rahab dat ook al begrepen had. En het is vanwege het karakter van deze strijd dat de handen ineengeslagen worden en de krachten worden gebundeld. Ik zei al, in Sichem is Gods wet afgekondigd. Daar is tegelijkertijd de antithese gesteld. De tegenstelling tussen de God van Israël en de goden van de heidenen. Daar is de godsdienst van de heidenen afgewezen. Daar is hun levensstijl veroordeeld. En dat geeft een felle reactie. Want zoiets willen die heidenen tot geen prijs. Dat moet voorkomen worden. Dat vindt u toch niet wonderlijk? Dat gebeurt toch eigenlijk altijd weer? Als God zijn wet aan de orde stelt, met zijn absolute en onvoorwaardelijke eisen, dan ontstaat er verzet. Dat is in de samenleving zo, dat is ook in ons eigen leven zo. Paulus heeft echt wel gelijk als hij zegt dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, omdat het zich aan de wet van God niet onderwerpt. Het kan dat ook niet eens. En dat is dan ook tegelijkertijd altijd de reden waarom er tegen een scherpe prediking van de wet verzet zal zijn. Daarmee is niet gezegd dat die scherpe prediking van de wet maar moet worden nagelaten. Natuurlijk niet. Ook op de inwoners van Gibeon heeft een en ander een diepe indruk gemaakt. Ook zij beseffen dat er wat gebeuren moet. Maar ze doen niet mee met die alliantie. Daar houden ze zich afzijdig van. Daar zien ze niks in. Zich blijven verzetten is naar hun oordeel nutteloos. Dat doen ze dan ook niet. Nee, ze zullen proberen vrede met Israël te sluiten. Er worden plannen gemaakt, plannen worden uitgevoerd. En zo gebeurt het dat er op zekere dag in het kamp bij Gilgal een aantal verreisde mannen aankomt in versleten kleren, die net doen alsof ze een lange reis achter de rug hebben, en die vertellen dat ze die hele reis hebben gemaakt om met Israël een verbond te komen sluiten. Aanvankelijk reageren de Israëlieten daar niet erg spontaan op. Er is argwaan. En ze zeggen, hoe weten wij dat jullie uit een ver land komen? En wie zegt ons dat jullie hier niet vlak in de buurt wonen? En als dat zo is, dan mogen we niet eens een verbond met jullie aangaan, want dat heeft onze God ons verboden. De zaak wordt bij Jozua gebracht. Hij moet uitsluitsel geven. En ook aan hem vertellen de Gibeonieten hun verzonnen verhaal. En ze doen dat heel handig, ze doen dat heel subtiel. Eigenlijk zeggen ze heel weinig over zichzelf. Maar wat ze wel benadrukken is wat ze hebben gehoord van de God van Israël. En dat, zo zeggen ze, heeft diepe indruk op ons gemaakt. Die God, jullie God, moet wel ontzettend machtig zijn. En voor hem hebben we respect gekregen. En toen we van hem en van zijn daden gehoord hebben, toen hebben onze oudsten besloten een gezantschap naar Israël te sturen om met dat volk van Israël, het volk van die machtige God, een verbond te sluiten. En u kunt het wel zien, wij komen uit een ver land. Kijk maar naar onze kleren en naar onze schoenen. Die zijn tijdens de lange reis helemaal versleten. En kijk maar naar het brood dat we bij ons hebben. Dat namen we vers mee toen we van huis gingen. En nu is het verkruimeld, beschimmeld. En het is met name dat laatste wat bij Jozua en de oudsten van Israël de doorslag geeft, dat brood. Dat brood bewijst dat deze mensen de waarheid spreken. Ze proeven ervan, en inderdaad, het is erg oud, het is niet meer te eten. En zo, en dan op grond van hun eigen waarnemingen, stappen ze over hun aanvankelijke bezwaren heen en gaan op het voorstel in. En er komt een verbond tot stand. En dat verbond wordt zelfs door de verantwoordelijke personen met een eed bekrachtigd. Daarmee kunnen de Gibeonieten dan naar huis. Hun missie is geslaagd. Het gevaar is geweken. Van de kant van Israël hebben ze in ieder geval geen kwaad meer te duchten. En als het bedrog straks uit zou komen, en dat is natuurlijk onvermijdelijk, dan hebben ze toch de belofte van de kant van Israël. Misschien is die afspraak zelfs nog wel schriftelijk vastgelegd, met het zegel van Jozua erop. Jazeker, ze hebben de dingen goed voor elkaar en ze kunnen in Gibeon een uitermate gunstig rapport uitbrengen. Ze hebben het ook heel handig gespeeld. Vooral wat ze zeiden over de Heere en over de machtige daden die hij gedaan heeft. Dat heeft ook indruk gemaakt op Jozua en de oudsten. Want toen ze het daarover hadden, toen hadden ze het eigenlijk tegelijkertijd ook over alles wat Israël tot op dat moment al bereikt had in de verovering van het land Kanaan. En dat was vleiend voor Jozua. En zo is het hele verhaal van de Gibeonieten er eigenlijk ook op gericht geweest om op de volkstrots van Israël te speculeren. En daar is Jozua voor gevallen, vleiende lippen. Daar waren ze in Israël niet tegen bestand. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat ze zo snel over hun aanvankelijke argwaan heen waren? Wat maakten die Israëlitische oudsten zo goedgelovig? De Bijbelschrijver zegt dat heel eerlijk. Onomwonden. Ze zijn op hun eigen waarnemingen afgegaan. Dat oude brood was voor hen overtuigend bewijs genoeg. Maar bij alles wat ze deden, hebben ze één ding verzuimd. Vers 14 vertelt ons, en zij vraagden het de mond des Heren niet. Dat is knap ernstig. De hele campagne staat onder leiding van de Heren. Alles wat ze tot nog toe hebben mogen bereiken was onder zijn leiding gebeurd, en nu laten ze hem erbuiten. Kan dat goed gaan? Wat had er dan moeten gebeuren? Datgene wat de Heere al geruime tijd geleden tegen Jozua gezegd had, en waarvan we lezen in Numeri 27... het hoofdstuk dat ons vertelt hoe Jozua als opvolger van Mozes aangewezen is. Bij die gelegenheid is door de Heere gezegd dat Jozua zou moeten te weten komen wat in bepaalde gevallen de wil van de Heere zou zijn, en hoe hij dat te weten moest komen. Door namelijk de hoge priester te roepen en via de hoge priester de openbaring van de wil van de Heere te vragen. Zo wilde God het. Want Jozua moest, ondanks al zijn capaciteiten en ondanks al de behaalde resultaten, toch altijd diep afhankelijk blijven van de Heere, en altijd leven uit het besef dat hij zonder de Heere niets kon doen. Jozua diende te leven bij het gebed: leer mij naar uw wil te handelen. Maar daar was in dit geval geen sprake van geweest. Kennelijk was er ook onder de oudsten van Israël niemand die Jozua aan zijn plichten heeft herinnerd. Ze waren allemaal zo onder de indruk van die mensen uit dat verre land en van hun mooie verhalen. Israël was begonnen bekendheid te krijgen en beroemd te worden. De mensen overal kregen ontzag voor Israël. Dat was toch prachtig? En toen verdween God uit hun gedachten. Toen was er voor hem geen plaats meer in hun overleggingen. O ja, ze noemen zijn naam nog wel. Ze bezegelen de afspraak die ze gemaakt hebben met de Gibeonieten immers met een eed. En een eed wordt afgelegd in de naam van de Heere. Maar voor de rest was de Heere geen werkelijkheid voor hen, geen levende werkelijkheid. Er zijn ook dingen die ze zonder de Heere wel af kunnen. En ze hebben er helemaal geen acht op geslagen dat in alles wat de Gibeonieten zeiden er eigenlijk ook helemaal niets was wat erop wees dat de Gibeonieten de Heere zouden gaan dienen en hun eigen godsdienst zouden gaan verlaten. Daar was geen spoor van te ontdekken geweest. Nee, Jozua en de oudsten maken hier geen beste beurt. Ze tonen ook niet zo heel veel respect voor hun God en voor zijn wil. En het ergste is nog dat dit niet eens de eerste keer is dat dit gebeurt. Het is al eerder gebeurd. Jozua was al eens eerder op zijn eigen inzichten afgegaan. Toen hij de eerste keer een aanval op de stad Ai liet uitvoeren, toen liet hij de Heere er ook buiten. En toen ging hij ook op zijn eigen inzichten af en op de rapporten van zijn verspieders. En dat liep toen slecht af. Jozua is er dan toen trouwens ook ernstig over berispt. Heeft hij er nou niks van geleerd? Trapt hij nou weer in dezelfde strik? Het is inderdaad gevaarlijk als een mens bij zichzelf te raden gaat, op zijn eigen inzichten vertrouwt. De Heere weet dat. Vandaar dat hij er tegen waarschuwt. Hij heeft er ons niet voor over om in deze fuik te zwemmen. Luister naar wat we bijvoorbeeld lezen in Spreuken 3. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Letten we er intussen ook op hoe gevaarlijk het is als we gevleid worden. Gevleid worden vinden we in de regel plezierig. Als mensen gunstig over ons spreken, ja, dat ligt ons wel. Maar er zit een gevaar in. We worden er zo snel door verblind. En bovendien, vleierij is lang niet altijd oprecht. Vandaar dat de Heer het er ook tegen waarschuwt. In hetzelfde Bijbelboek bijvoorbeeld. Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn gangen. Laten we er ook erg in hebben dat zelfs iemand die de Heere in oprechtheid mag kennen en liefhebben, meer dan eens in zijn leven in dezelfde fout kan vervallen. Ook al hebben we de Heere leren kennen, dan kunnen er nog situaties in ons leven zijn waarin we hem uit het oog verliezen en zonder hem besluiten nemen. En dan blijkt dat een mens soms erg hardleers is. Dat de Heere heel veel werk aan een mens heeft. Komt hij er wel ooit mee klaar? Is dat ook niet een dringende waarschuwing om voorzichtig te wandelen? Ziet u trouwens ook dat de Bijbel geen bundel beschrijvingen van heilige levens is? Als Gods woord ons vertelt over Gods kinderen en over hun levensgang, dan worden de zonden en de gebreken van die mensen ook eerlijk verteld. Dan zijn er in hun geschiedenissen kennelijk ook zwarte bladzijden. En ik acht dat een troost. Want stel nu eens dat al de Bijbelheiligen volmaakte mensen waren geweest, waar niets op aan te merken was. Wat moesten u en ik dan met de Bijbel beginnen als wij onszelf leren kennen als mensen met zoveel gebreken en zonden? Zou zo'n Bijbel ons troost bieden? Maar nu ook een man als Jozua met zijn fouten en zijn zonden genade mocht ontvangen, nu is er hoop voor anderen die zichzelf als zondaren leren kennen. Laten we in ieder geval één ding onthouden. Het enige veilige leven is het leven waarin we onze afhankelijkheid van de Heere steeds weer beleven. Het leven waarin we ons heel bewust onder zijn leiding stellen, bij grote en bij kleine dingen, zoals we zojuist uit Spreuken hoorden. Ken hem in al uw wegen. Letten we tenslotte nog even op de Gibeonieten en de motieven waardoor zij geleid werden. Dat ze vrede met Israël zochten, is natuurlijk niet verkeerd. Dat ze dat deden uit zucht tot zelfbehoud, daar is ook geen kwaad van te zeggen. Het zoeken van zelfbehoud is zoiets als een oerinstinct in de mens. Trouwens, niet alleen in de mens. We zien het ook in het dier. Nee, het probleem zit ergens anders. Hun fout was hun onoprechtheid, hun gehuichel. En het ergste, ze zochten vrede met Israël. Eigenlijk zochten ze vrede met God. Maar ze deden het zonder waarachtige bekering en zonder geloof. En daardoor is hun gedrag zo totaal anders als het gedrag dat we in de tijd gezien hebben toen we hoofdstuk 2 lazen en daarin Raagab ontmoetten. Die vrouw uit Jericho zocht ook de toevlucht bij Israël. En die handelde daarin ook vanuit het motief van zelfbehoud. Maar zij geloofde en ze beleed dat geloof. En die geloofsbelijdenis gaf er blijk van dat ze in haar hart voor de God van Israël had gekozen en dat ze hem wilde dienen en dat ze met de goden van haar volk had gebroken. Maar daarvan is bij de Gibeonieten niets te bespeuren. Daar hadden Jozua en de oudsten erg in moeten hebben. En zo zijn de Gibeonieten het beeld van mensen die zich op een geveinsde manier aan de Heere en aan de dienst van de Heere verbinden. De Bijbel spreekt vaker van zulk soort mensen. Toen Israël uit Egypte vertrok, was er onder hen wat de Bijbel noemt gemengd volk. Mensen die er wel wat in zagen om bij Israël te horen, maar wier hart niet oprecht was. Hun motieven hadden met de hoofdzaak niks te maken, maar alleen met de bijzaken. Ze dachten dat ze er beter van zouden worden. In het Nieuwe Testament horen we van Ananias en Safira, die zich bij de christelijke gemeente hadden aangesloten, maar met een onoprecht hart, en dat komt op een gegeven ogenblik heel pijnlijk openbaar. We horen in dat boek Handelingen ook van een zekere Simon in Samaria, die de bijnaam de tovenaar heeft gekregen. En van hem staat geschreven dat Petrus hem een geveinsde noemt. In de brief van Judas lezen we van mensen die in de gemeente binnensluipen. Het is te verstaan dat zulke mensen een verzwakking voor de kerk zijn. Zeker als ze invloed gaan krijgen in de gemeente. Dan trekken ze anderen mee in hun manier van denken en leven. En dan groeit het formalisme en neemt de wereldgelijkvormigheid toe. En de ware toewijding aan de Here gaat tanen. Dat is een reëel gevaar. Blijkbaar is het toch niet alles goud wat er blinkt. Er is namaak. Surrogaat. En wie zal dat nou van het echte kunnen onderscheiden? In ieder geval kan de Heere dat. Van hem wordt gezegd dat hij de nieren en de harten doorzoekt. En voor u en voor mij geldt dat het om waarheid in het binnenste gaat. En in dat licht is het gebed op zijn plaats. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 9, 2001 tot met 15. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 9, vers 16 tot het slot.